U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit morgenuur in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 2, de eerste drie versen. Handelingen 2, de eerste drie versen, waar Gods woord en onze tekst voor dit morgenuur als volgt luidt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking Pinksterfeest, feest van de vervulling. En we willen gaan letten op een drietal aspecten daarvan. In de eerste plaats staan we stil bij de dag werd vervuld. In de tweede plaats zien wij de gemeente is eendrachtig bijeen, bij elkaar. En in de derde plaats zien we ook het gehele huis waar die 120 mensen zitten, werd vervuld. Pinksteren, feest van de vervulling. Wij staan dus achtereenvolgens stil bij ten eerste de dag werd vervuld. Ten tweede de gemeente is eendrachtig bijeen. En het gehele huis werd vervuld. Allereerst dus de dag werd vervuld. Gemeente, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Zo begint onze tekst met het woordje en. Geeft de verbinding aan, hè? De vervulling met de Heilige Geest, let daar eens goed op, sluit naadloos aan bij het voorafgaande in Handelingen 1. Namelijk de hemelvaart van de Heere Jezus Christus en het feit dat de vacature in de apostelkring door de zelfmoord van Judas weer vervuld was. En ze kozen Matthias. En werd met algemene stemmen aangenomen. Letterlijk zegt onze tekst. En als de 50ste dag vervuld werd. Wij zouden zeggen. En toen de 50ste dag aanbrak. Precies. Pinksteren. Jongens en meisjes. Ik ben blij dat ik jullie zie. Jonge kinderen, maar ook ouderen. Heel wat. Pinksteren betekent dus de 50ste. Misschien wist jij dat nog niet. Dan weet je het nu. De 50ste. In het Grieks staat een woord, dat kennen jullie ook. Pentekoste. In de kanttekening van de Statenvertaling wordt er ook naar verwezen. Pentekoste. En wie nog een beetje Frans kent, het Pinksteren, la Pentecoste. En in het Engels is dat de Pentecostals. Dat betekent de 50ste. Goed onthouden. Nooit meer vergeten. Het Pinksterfeest was het tweede oogstfeest in Israël. Het is heel belangrijk om die lijn te zien vanuit de schriften. Het was het feest, wij zouden zeggen, van de volle graanschuren. Op Pasen bracht men een garve. Zie je het voor je? Een schoof. De eerste garve van het vers gemaaide koren in Gods huis. Om de Heere als de grote gever en weldoener hartelijk te erkennen en te eren. 7 weken daarna, geteld vanaf de tweede paasdag, op de 50ste dag, Pentecoste, op Pinksteren dus, was de oogst binnen. En bracht men de Heere als dankoffer 2 kostelijke tarwebroden van het nieuwe koren. En de dichter van Psalm 118, die had er wat van door de Heilige Geest en die zingt ervan, och Heere, geef dan uw zegeningen, och Heere, en geef heil op deze dag, och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Pasen en Pinksteren waren begin en het einde van de graanoogst. Onthoud dat. Maar we gaan een slagje dieper ook. Ook in diepere geestelijke zin, gemeente, behoorden ze bij elkaar. U zegt, dominee, leg dat eens uit. Goed, luister. Alles begon, mag ik het zo eens zeggen, met het paaslam. Zonder het paaslam, dat weten onze kinderen heel goed, van de zonderschool en van de basisschool en thuis, zonder het paaslam, hè, waren ook Israëls eerstgeborenen in Egypte omgekomen, hè? Dat weten jullie, hè? Alleen achter het bloed van het paaslam waren ze gespaard. Was Israël uit Egypte verlost en was Israël na 40 jaar rondzwerven in de woestijn eindelijk in het beloofde land Kanaan gekomen. En daarom, gemeente, moest Israël ieder jaar opnieuw, hè, eerst het paaslam slachten en eten. En dan pas mochten zij gaan oogsten op de volheid van het Pinksterfeest. Dat is wat. Pinksteren kwam met de prediking: op grond van het paaslam schenkt God ons deze rijke overvloed. Er is nog een lijn. In later tijdgemeente dacht men op Pinksteren ook aan de wetgeving op de berg Sinaï, die precies, let op de 50ste dag na de uittocht uit Egypte had plaatsgevonden. Wonderlijk, hè? De Heere schenkt niet alleen aardse zegeningen op grond van het geslachte paaslam, dat ook, maar niet alleen. Hij schenkt daarbovenuit ook geestelijke zegeningen. Ja, ten diepste wil de Heere zichzelf in en door de arbeid van zijn geliefde Zoon en door de toepassing van de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, als de drie enige volzalige verbond Jehovah wegschenken aan zondaren. Hoor maar hoe zijn stem klonk op de 50ste dag na Pasen, als de wet gegeven wordt. Onze vader zeggen wel, dat is de huwelijksdag dat de Heere plechtig openbaar met zijn bruid Israël, die hij uit Egypte heeft uitgeleid, in het huwelijk treedt. En de huwelijkswet, de wet van de 10 geboden, wordt door de Heere, de grote hemelse bruidegom, met de volle liefde van zijn hart uitgesproken. Moet je toch eens horen hoe zijn stem klonk, vol majesteit en macht en liefde op die 50ste dag na Pasen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Maar dat was alles nog slechts schaduw. In de volheid destijds zijn al deze schaduwen heerlijk vervuld in Christus. Eerst is Pasen vervuld. En Paulus verkondigt, want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, Jezus Christus, Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft met zijn dierbaar, kostbaar hartebloed de schuld en de zonde van al zijn volk uit Jood en Heiden volkomen betaald. Het is volbracht. En op grond, gemeente, van zijn voldoening aan de geschonden deugden van God, kan God de Vader de verzoening schenken, uitdelen, toepassen door de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die Heere is en levend maakt. Pinksteren, feest van de volle schuren, wordt ook vervuld. Evengoed als Pasen. De Heere gemeente zal voor al de zijnen de schuren vol maken van al zijn goddelijk koren. Pinksterfeest, zo zeggen onze vaderen terecht, is de kroon op het borgwerk van Christus. Onthoud dat eens, misschien wist u het al. De kroon op het borgwerk van Christus. Kerstfeest spreekt ons van zijn komst tot zijn volk. Hè? Immanuel, God met ons. Het paasfeest van zijn sterven voor zijn volk. Dat staat er in het avondmaalsformulier. Trouwens, elke preek is toch een voorbereiding spreken op de eeuwigheid. Leven is toch een damp. Paasfeest, zei ik. Van zijn sterven voor zijn volk. En wat staat in het avondmaalsformulier? Ik voor u in uw plaats. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En het Pinksterfeest spreekt van zijn leven in zijn volk. Want de Heilige Geest komt woning maken in de harten van Gods kinderen. Om daar te zijn en te blijven. En om indachtig te maken alles wat de Heer Jezus gesproken heeft. Die zal bij u zijn en die zal in u zijn. Die zal u alles leren. En de catechisme zegt heel schoon: naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dat is wat. Wat een vastigheid ligt daarin. Kom gemeente, laten we eens gaan zien hoe de Heere Pinksteren vervult. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. En zo zijn we aangekomen bij onze tweede gedachte. De gemeente is eendrachtig bijeen. Kijk eens gemeente. Terwijl daar in de tempel in Jeruzalem, hè, de Joden bezig zijn met een prachtig Pinksterfeest. Zonder de levende Christus. Zonder het geslachte lam. Zitten daar in de opperzaal allen eendrachtelijk bijeen. Je weet, die jongelui weten dat heel goed, nietwaar? Na de hemelvaart van de Heer Jezus blijft een groep discipelen van ongeveer 120 personen voortdurend bij elkaar. Eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken. Die eendracht hadden zij niet gemaakt, kwam niet op uit hun hart. Die eendracht was vrucht van het onderwijs en het bevel van Christus die gesproken had dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij zeide hij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Daar ga ik niet op in, dat is buiten de tekst, maar ik stip het eventjes aan. De doop met de Heilige Geest, of de vervulling van de Heilige Geest, dat ligt heel dicht bij elkaar. Moet je niks bijzonders bij voorstellen, in die zin, niks aparts. De doop met de Heilige Geest, of de vervulling met de Heilige Geest, is dat de Heilige Geest als de derde persoon in het drie-enige goddelijke wezen woning is komen maken in de harten van die 120 mensen, om daar de Vader en de Zoon als persoon in hun volle werk te openbaren. Ja, wat nooit eerder heilshistorisch en bevindelijk tot nu toe geweest is. Dat is het eigenlijke Pinksterfeest. Kroon op het werk van Christus. En van daaruit kennen ze, zijn ze gericht op de Heere, op zijn belofte, eendrachtig. Dus daar is geen verwijdering, hè? En geen twisten. Zoals bij ons zo vaak, hè? Wie toch wel de meeste zal zijn, de vroomste, de belangrijkste. Die Eendrachtgemeente wil de Heere en schenkt de Heere nog steeds in de weg van het gebed. Door de geest der genade en der gebeden. Kijk, dat kunt u allemaal begrijpen. Toen de discipelen dachten dat zij het zelf konden, dat zij het moesten doen, mis was de verdeeldheid. Verdeeldheid, gemeente, heeft altijd haar oorzaak in het menselijk kennen en kunnen. De een weet het nog beter en kan het nog beter dan de ander. En dat veroorzaakt altijd botsingen. In huwelijken, in gezinnen, in kerkenraden, in gemeenten, in de politiek, wereldwijd, Israël, noemt u allemaal maar op. Maar hier zien wij vanmorgen een geestelijke eenheid. Om heilig jaloers op te worden, wordt daar door Gods geest maar heilig jaloers op. Wat de Heere daar gewerkt heeft. Dit werk is door Gods alvermogen. Dan moet je toch zeggen dat de kerkelijke verdeeldheid, ja, schrijnend is. Ook bij degenen die staan op schrift en belijdenis. Ik weet het, de kerk is één. Dwars door kerkmuren heen. En leven zoekt leven. En organisatie kun je allemaal niet in één gebouw. Op Urk natuurlijk ook niet. Hè? Maar laten we oppassen, juist in deze tijd, om elkaar niet te verbijten en te vereten. Wijle dominee Johannes van der Poel, die kon de dingen zo ongezouten op zijn Urk zeggen. Die zou zeggen, ach, de stok samenbinder is samen verslinder geworden. En de stok lieflijkheid is hatelijkheid. Nou, als we daar persoonlijke kennis van krijgen, dan wordt er een heilige wedijver geboren in mijn hart, in uw hart en in jouw hart, om de minste te zijn. Kijk, dan wordt hij de hoogste. Maar ik ben het midden van u, als één die dient. En dat mag wel de bede zijn. Heren, als dat in uw raad, in uw gunst besloten ligt, zou u dan nog eens bij elkaar willen brengen wat bij elkaar hoort. En als u dat niet besloten hebt, geef dat we op Urk en wereldwijd elkaar niet zullen verbijten en vereten als het gaat om de waarheid die er is in Christus. Nou, en dat bindt toch samen. Hè? Dan is het toch ondanks alles, we blijven zondaren, ziet hoe goed, hoe lief zij elkaar hebben. Dan voelt de samenleving wel, dan is het ons om God te doen, om zijn woord en om zijn Christus, om het heil van heel ons volk. Daar heeft de Heer recht op. He, daar gaat toch wel wat van uit. Echt waar. Bid er maar om. Wie weet, de Heer mocht in deze laatste dagen, in zijn toren, in zijn twisting, die hij heeft met Nederlands kerk en staat, aan zijn eeuwige ontferming gedenken. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Biddende en smekende wachten zij, verwachten zij met een reikhalzend verlangen. Komst van de Heilige Geest. Nee, er is geen sprake van een vals lijdelijk afwachten. Maar wachten, verwachten van hem die verwacht wordt. En dat doen ze eendrachtelijk. Uit een heilige geloofswerkzaamheid, omdat aller hart verenigd is door de werking van de Heilige Geest in één doel. En dat is reikhalzend verwachten de komst van de Heilige Geest die hen was beloofd, die hen was toegezegd. Het is wat. Zijn wij als gemeente ook zo vanmorgen eendrachtig bijeen? In het verwachten van de Heilige Geest, in een krachtige doorwerking in uw hart, in uw gemeente, maar ook in alle andere gemeenten op Urk en Nederland en Waden ook, op de zendingsvelden? Heb je daar geen werkzaamheid mee? Interesseert u dat niet? Of ligt dat teer op uw hart gebonden? Kijk, vanuit die levende verwachting, gemeente, horen ze plotseling het geruis van zijn voetstappen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar ze zaten. Ze komen aan bij onze derde gedachte, het gehele huis werd vervuld. Haastelijk, snel. Dat is onverwacht en ongedacht. En zo werkt de Heere nu nog. Het is waar. Zijn belofte is eraan vooraf gegaan. Dat is waar. Maar, zegt Kolbrugge, het is de beleving van al Gods kinderen ook hoor. Waar ook ter wereld. Als God met zijn Heilige Geest overkomt in het hart, hè, dan gaat dat eigenlijk altijd nog onverwacht. U had er niet meer op gerekend, bij spreken. Onverwacht en ongedacht. Daar werkt hij op aan. Op het wonderkarakter. Zeg, wat heeft de kerk, hè, dan toch een verrassend en een vervullend God. Die haar zelf die belofte had gegeven. Ook de werkzaamheid met die belofte. Maar niet gezegd wanneer. 10 dagen, dat weten wij. We staan erachter. Maar ze zijn niet. Niet lang na deze dagen. Dus zij kon niet bekijken hoe en wanneer die rijke belofte van de uitstorting van de Heilige Geest vervuld zou worden. Maar daar zaten ze ook niet over in de war. De Heere weet ervan. Ze hadden zo'n krediet, zo'n vertrouwen op de Heere en in de Heere. Ze bleven er aanroepen. Gezongen, gebeden, dankzeggingen. Dat is een gezelschap geweest. Wij zaten eens op een gezelschap. En toen ging het over deze zaak. En daar zei een kind van God. Oh, zei ze. Wat zou ik graag bij die 120 mensen hebben willen zitten. Zou u er ook graag bij willen zitten, jongelui? Of lijkt je dat eng of naar of saai? Denk er omdat dat één en al geest en leven geweest is, hoor. Dankbare lofgezangen. Ze hebben gezongen. Zoals ze op Urk en in Elspeet niet kunnen zingen, hoor. Met hart en mond. De lof des Heers. Ze hebben gebeden. Eén van hart en één van geest. Daar was iets van de liefde Gods. Alles van de mens lag daaronder. Zal ik, dat is het leven. Dat was het leven in de staat der rechtheid. Dan loopt het straks eeuwig op uit. De kerk gaat nooit meer uit, gelukkig. Straks, bij de wederkomst. En dan, hè, in die weg, hè, is het Gods tijd, hè, om zijn zoon te verheerlijken in zijn volle middelaarsbediening in de harten van de zijnde. Mag ik het zo zeggen? De Vader in de hemel kan zijn liefde niet langer bedwingen. En daar gaan de schatkamers van Gods eeuwig liefdehart open. En de Heilige Geest in al zijn volheid wordt uitgestort in hun harten, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ik heb nog een schone trek ter meditatie. Is dat jaren geleden ook niet, ik zal het eerlijk zeggen. Na de hemelvaart, hè, heeft de Heere Jezus als die biddende dankende hoge priester 10 dagen lang gebeden om de uitstorting van de Heilige Geest. Daar bidt de Heere Jezus nu niet meer om. Want het heilsfeit van Pinksteren is eenmalig, net als kerst, Goede Vrijdag, Paas en hemelvaart. 10 dagen lang heeft Christus gepleit op zijn volbrachte arbeid bij zijn Vader om de uitstorting van de Heilige Geest. En 10 dagen lang beneden in die opperzaal hebben 120 mensen door de werking van de Heilige Geest gebeden om de vervulling van die belofte. Voelt u de nauwe samenwerking? Komt van boven vandaan. Van die biddende en dankende hoge priester. Er gaat zoveel bediening vanuit dat 120 mensen 10 dagen lang bidden om de vervulling. En dan is het Gods tijd en dan opent God zijn hart. En dan komt het van boven naar beneden. Dan schenkt God de persoon van de Heilige Geest met al zijn gaven. wordt hier gelet op de tekenen. Calvijn zegt dat was nodig. Trouwens, op deze eerste Pinksterdag waren vele mensen aanwezig. Hè? Als je doorleest, Cretenzen, Arabieren, Joden, Jodengenoten van alle kanten. Calvijn zegt dat is Gods wijsheid geweest om de Heilige Geest op de Pinksterdag uit te storten. Dat zoveel mogelijk mensen van allerlei kleuren en talen dat zouden horen, de grote werken Gods. In de middellijke weg, toen ze naar huis gingen, hebben ze dat verteld? Is er een bed in gegraven? En Paulus, de apostel der heidenen, mag dan straks naar Pinksteren rondgaan. Wat een wijsheid Gods, hè? En zegt Calvijn, dan moet dat op dat eerste Pinksterfeest heel duidelijk ook met zichtbare tekenen zijn die dat heilsfeit van Pinksteren onderstreept. Dat het duidelijk zichtbaar is dat dat werk niet bij die mensen vandaan komt, maar bij God vandaan. Dat het beslag zou leggen. En dan lees je allereerst, dan komt de Heilige Geest als een wind. Een geweldig gedreven wind. En deze wind is uitgegaan van de Vader en van de Zoon. En heeft een goddelijke stuwkracht in zichzelf. Gemeente, predikt dat geweldige geluid ons vanmorgen niet aan de ene kant de vrijmacht en aan de andere kant de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt? Fijn trekje, mag u best weten. Het Grieks, de grondtaal van het Nieuwe Testament, vind ik zo mooi, heeft eenzelfde woord voor geest als voor wind. U kent het waarschijnlijk wel. Pneuma. Denk aan pneumatologisch. Pneuma is wind. Oude Testament, ruach, adem, geest. Ja, daar staat het. Wonderlijk, hè? Ondoorgrondelijk. En onwederstandelijk is het werk van Gods Heilige Geest in het hart van een zondaar en zondares. Dan moet ik denken, gemeente, aan Nicodemus. Die kende de Bijbel van voren naar achteren. Keurige man, maar onbekeerd. Kende God niet met zijn hart, kende zichzelf niet en de Heere Jezus niet. Was een zekere onrust, zeg het is, een verlangen geboren, bang om overdag naar de Heere Jezus te gaan, want het zou hem zijn baan kunnen kosten. Hé, hey, overloper, weg jij! Hij gaat s'nachts, vanwege de vrees der Joden. Houdt zich nog groot, doe mij ook, hè. Hij wil op niveau een theologisch debat aangaan met de Heere Jezus. Zijt gij de Christus de Schriften, wij weten dat. De Heere Jezus zet hem in liefde bats op de grond. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren worden, van boven geboren worden, uit God geboren worden. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hij verstaat er niks van. Bent u een leraar in Israël en verstaat u geestelijk, persoonlijk deze dingen niet? En dan gaat de Heer Jezus wijzen op dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. En dan zegt de Heer Jezus heel mooi. Ik moest dan denken, het is nou een beetje rustig vanmorgen, maar gisteren bij ons een behoorlijke wind. Hè? 8 liggende dagen ook wind. Het zal gestormd hebben ook hier. Hè? Wind en veel regen. En dan zegt de Heer Jezus, de wind die blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. En je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Alzo, op dezelfde wijze, is een iegelijk die uit de geest geboren is. Gemeente, mag ik u eens een vraag stellen in liefde? Kan toch leiden, niet waar? Is het wel eens Pinksteren in uw leven geworden? Zodat wij door de Heilige Geest zijn wakker geschud? Dat is nodig, want van nature is het zo dodelijk stil in ons hart en leven, ondanks alle druktes en toeters en bellen die wij weten te produceren. Bijbels gezien zijn we dood voor de dood, maar ook dood voor het leven. Als het geen Pinksteren wordt in ons leven, slapen wij voort in de slaap des doods. En ik stel mezelf en dan u in de kerk en u die meeluistert, waar ook vandaan, deze indringende vraag nog eens: zijn wij door die wind van de Heilige Geest wel eens wakker geschud uit onze slaap des doods? Dat is zo nodig in ons leven. Ik hoop dat er onder ons zijn, van de kinderen, van de jongeren en van de ouderen, al ligt dat best op een onderscheiden wijze, dat weet ik natuurlijk ook wel, die zeggen: ja dominee, als ik me niet bedrieg, toen en toen was er maar een jochie op latere leeftijd in de kerk, of mijn vader gestorven of wat dan ook, toen heeft de Heer me stilgezet. Want ik leefde maar door. Geld, geld, geld. Materialisme en de godsdienst. Tot hiertoe en niet verder. Toen kwam ik erachter. God kwijt. Alles kwijt. Niet te leven tot eeuwig. God te heb niet te kunnen missen. En vandaar het dominee. Ja, werd zonde, zonde. En schuld, schuld. Maar dominee, de Heer heeft doorgewerkt. Hij is in de weg van de ontdekking me echt gebracht, ook aan het einde van mezelf. En toen, onvergetelijk moment, toen heeft het Gode behaag zijn lieve zoon zo rijk in mijn ziel te openbaren. Toen mocht ik hem ontvangen uit de handen des vaders. En onze koning is van Israëls God gegeven. Ik weet nog goed hoe dat begon. Nou goed, dan gaat de Heer daarmee door. Vraag om vernieuwing, om verdieping van de kennis van God en van de Heer Jezus. Misschien dat er ook zijn die morgen zeggen: dominee, ik moet wel eerlijk zijn. Ik moet mij eigenlijk wegschamen. Maar op deze vraag van u moet ik eerlijk zeggen: nee. Nee, ik zou het echt niet kunnen zeggen. Is het waar? In liefde hoor. Kunt u daar dan rustig onder blijven doorslapen? Weet u dan niet dat u in doodsgevaar verkeert? Dat als u zo blijft doorslapen in uw godsdienstige, godenvijandige en dodelijke slaap, de wind van Gods geest u als kaf zal wegblazen. En dat u dan door eigen schuld voor eeuwig Gods lieve gunst en gemeenschap moet missen. Dat is wat. Daar mist een mens niet iets aan, maar alles. Hoor toch wat de Heilige Geest u, jou en mij van harte toeroept uit de prediking van het evangelie. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Want gemeente, waar deze wind met zijn goddelijke kracht gaat waaien in ons hart, dan moeten wij toch het op Gods tijd en wijze, hoe hard je ook tegenvecht en tegenwerkt, het van de Heere verliezen. Ook al staan we misschien als trotse eiken in eigen gerechtigheid en zelfingenomenheid fier op onze benen. Wie doet ons wat? Ik buig voor niemand. Ja, ja. Maar tegen de onwederstandelijke kracht, tegelijkertijd de zeer zoete, lieflijke werking van het evangelie, van die wind kunnen wij niet ophouden, ik zal het u wel zeggen. Hier worden de sterkste en de vroomsten in eigen ogen geveld en gevloerd. Kijk maar naar Saulus van Tarsus, professor dokter in de theologie, aan de voeten van Gamaliel. Wat moet je nog meer? De vrome ijveraar, die dreiging en moord blaasde tegen de discipelen des Heren. Nou, de rechtvaardigheid die in de wet is zijnde, onberispelijk, geen natte vinger op te leggen. Daar ligt hij, als een machteloze en goddeloze ter aarde, terwijl hij bevende en verbaasd zegt: Heren, wat wil gij dat ik doen zal? Zelfs als die pinkstelingen. die doorstoken werd in het hart. En met hem gemeente beleiden allen hoor, die van Christus zijn. Heere, gij zijt mij te sterk geweest. En gij hebt mij overmocht. U zult het ongetwijfeld wel eens gehoord hebben van uw andere leraren. Over uw bekering, sommigen die schrijven daar een boekje van. Goed, kun je doen. Ter onderwijzing voor je kinderen, niks mis mee. Maar ik kan het ook kort doen, want iemand zei, joh, heel mijn bekering, moet luisteren, dat kan ik in wezen op mijn duim schrijven. Uitlokken, hè? Ja, in wezen kan ik het op mijn duim schrijven, moet luisteren. Twee dingen. Ik schaam me weg. Ik heb in de grondenzaak alleen maar tegengewerkt. En ten tweede, eeuwige wonder. Joh, maar de Heere is mij te sterk geworden. Hij heeft mij overwonnen. Ten diepste door zijn liefde. En toen nam hij mijn hart. Dan gaat vanzelf. Dan gaat het vanzelf. Dat geldt als je verkering krijgt. En het geestelijke leven ook. De rest is maar uitvloeisel. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Kijk, dan doet hij het. Wordt hij verheerlijkt in zijn eigen werk. Want niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En toch, gemeente, ligt zeer schoon. Toch verricht de Heilige Geest, hè, dit werk van waarachtige bekering en geloof niet onmiddellijk. Los van het woord, maar door middel van het woord. Onthoud dat. De Heere bekeert altijd mensen door woord en geest. Zelfs op de Pinksterdag. Als de Heilige Geest zijn onwederstandelijke werking zo duidelijk laat zien als wellicht nooit tevoren in de bekering van 3000 mensen op één dag, hè? Zelfs op die dag, hè, van zijn heerkracht, hè, doet de geest het door het woord. Want door het woord van dat Petrus mag verkondigen. En ik ga er niet op in, want die tijd die gaat door, maar het valt buiten de tekst. Maar dat is voor uzelf, daarover meditatie. Petrus wordt vervuld, is vervuld met de Heilige Geest. De schriften gaan open. Hij is verlost van zichzelf. 3-7 weken geleden viel die over. Gij zijt toch ook een van die. Nu staat hij daar en leest die preek. Een zuivere Christusprediking. Hij verkondigt een voorwerpelijke, warme, bijbels gefundeerde Christusprediking. In zijn vernedering, in zijn verhoging fundeert dat. Uit Psalm 16, Psalm 110. Dat gaat met zoveel gloed en heerlijkheid en majesteit. En hij maakt maar ene toepassing. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dan stelt die hele Joodse gemeente rechtstreeks voor het gericht. En dan vallen de klappen. Worden ze verslagen, doorstoken, doorpriemd in het hart. Daar zit bloed aan die pijl. Dat geeft die verbrokenheid en verslagenheid. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan houdt hij ze eerlijk de eis der bekering voor. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Niet alleen de wind die gehoord wordt, maar gemeente ook het vuur dat gezien wordt, is een duidelijk teken van de Heilige Geest. Kijk toch eens, jongelui. En van hen werden gezien verdeelde tongen van vuur. En het zat op een iegelijk van hem. Die tongetjes, die vlammetjes op hun hoofd. En de haartjes verbranden niet. Teken van de Heilige Geest dat hij uitgestort is. En wat vuur doet, dat weet je wel. Lieve kinderen, zeg mama, blijf van de lucifers af. Tinterom, het hele huis gaande brand. Niet met vuur spelen, is levensgevaarlijk. Hooguit als papa erbij is om het aan te steken, maar hè? Nou, vuur verbrandt. Vuur geeft licht en warmte. Waar vuur is, is licht. Daar komt dus het licht van Gods geest. En waar Gods geest komt, daar krijgen wij ook licht. Licht over onszelf. Licht over God. Licht over Gods woord. Licht over de Christus der Schriften in zijn vernedering, in zijn verhoging. Licht over ons pad in uw licht. Zien wij het licht? Want gemeente, zonder dat ontdekkende licht van Gods heilige geest, is het zo donker en blijft het zo donker in ons jonge en ouder hart, dat wij niet eens weten dat we blind zijn. En dat we in de duisternis zitten en wandelen. Dan kunnen we wel menen, met een beetje emotie en een beetje gevoel, dat we zien, maar we bedriegen onszelf. Ondertussen zijn we stekenblind, geestelijk zo blind als een mol. Maar waar Gods geest gaat schijnen, denk aan de opgaande zon, prachtig. Langzaam maar zeker de nevels klaar op, het donker wordt opgeklaard, daar wordt het licht. Je moest ochtends vroeg uit je bed komen, als die zon opgaat zo 4:15, oh, die hele schepping komt tot leven. Dat zult u wel weten als u gaat varen. En daar zie ik, in dat opgaande licht van Gods geest, kort en bondig, wie ik geworden ben tegenover de Heere, die goeddoende God. Ik ben een mens die heel bewust vanuit mijn hoogmoed de duisternis liever heeft gehad en nog dan het licht de dood verkozen boven het leven met de Heere. Maar die geest, let op, die ontdekt mij niet alleen aan mijn schuld en zonde en aan mijn totaal verdorven bestaan, maar die geest leidt mij ook tot hem, de Christus der Schriften, de algenoegzame borg en zaligmaker, die nou gekomen is, niet om mensen te verderven, maar om zondaren op te zoeken en zalig te maken, die ook het licht der wereld is. En de Heilige Geest rust niet, voor hij ons uitgedreven heeft als een gans verlorene naar die algenoegzame, dierbare borg. Heer, op uw woord zal ik het doen. En dan zegt John Bunyan, die tekst is voor hem geweest als een geweldige doorbraak uit Johannes 6:44. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Je wordt door hem getrokken, door hem omhelst, gekust. Je ervaart door het geloof de vergevende kracht van zijn offeren bloed. Je hoort die zoete spraken. Ik voor u, daar gij anders een eeuwige dood had moeten sterven. Kom, eet en drink, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En u krijgt daarmee een goddelijk recht om aan de dis des verbonds te mogen komen als een hongerige en dorstige in uzelf, gedenkende de dood des Heren. Want die Christus is nou alles voor u geworden. En u hebt een begeerte, hè, om ook in de tekenen van brood en wijn zijn dood te gedenken. En dan wordt ten dis geleid. Dat doet de Heilige Geest in liefde. Naam vanuit de vereniging en gemeenschap met Christus. Sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. En daar hoort u onder andere in de lijn van de tekst, hè, niet te ver afwijken, met een geopend hart zijn lieflijke stem in je hart. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En ik kan en ik wil ook niet anders dan hem volgen. Weet je waarom? Omdat ik hem lief heb. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Daarom heb ik wederkerig hem van harte lief. En is de oprechte begeerte om hem te volgen. In voorspoed, in tegenspoed. In gezonde dagen, in zieke dagen. In lijden en in sterven. Omdat hij dat zo eeuwig waardig is om zijn zelfs wil. Mijn liefste, die blank en rood is en die de banier draagt boven 10.000 en al wat aan hem is. Nou, dat is nogal wat hoor. Is gans begeerlijk. Zulk een is mijn vriend. Zulk een is mijn liefste, gij dochters van Jeruzalem. Behalve van licht spreekt vuur ook van warmte. Want als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, hè, dan wordt het warm van binnen. Ons van nature ijskoude, onverschillige hart snelt langzaam maar zeker weg onder de warmte van Gods Geest. Het vuur van de Heilige Geest is het vuur van de liefde. Dat de Heer ontstoken had in het hart van de discipelen. En daarom zeggen zij tegen elkaar verwonderd. Zeg joh, was ons hart niet brandende in ons. Als hij tot ons sprak op de weg. En als hij ons de schriften opende. En weet u wat de vrucht daarvan is? Ze gaan met grote vrijmoedigheid getuigen van de naam en zaak des Heren. En zo wandelt dat brandende volk in het vuur van de Heilige Geest als kinderen des lichts. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. En hoe feller nou het vuur van de Geest in het hart brandt, gemeente, hoe meer die oude mens der zonde erdoor verteerd wordt. En dat is zo noodzakelijk. Is er niet veel dat ook na ontvangen genade in ons verbrand moet worden? Of kent u zelf niet? Zijn wij van nature, ja ook na ontvangen genade, de catechismus, hè? Romeinen 6, Romeinen 7, hè? Zijn wij ook na ontvangen genade niet geneigd God en onze naaste te haten? Dan kun je de oude mens de schuld niet vergeven. Dat ben je ook zelf. En wat dacht u van de hebzucht? De wellust op allerlei gebied. De vervloekte afgunst. De eigen gerechtigheid. En vult u de rest maar aan uit uw eigen hart en leven. Het moet allemaal op de leerschool van de Heilige Geest, vanuit de vereniging en gemeenschap met Christus, door de oefeningen des geloofs, verbrand worden. En zo niet, dan zullen wij er eeuwig door verbrand worden, zonder verteerd te worden. Alleen gemeente door de Geest des oordeels en der uitbranding, gaat u in nieuwigheid des levens wandelen. Voor het aangezicht des Heren. Wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht. En de vrucht van dit werk van de Heilige Geest in uw hart is. Tweeledig altijd. Dat ge uzelf steeds meer en meer leert verfoeien en verootmoedigen voor het heilig aangezicht des Heren. O bron. Van het hoogste goed. Was. Reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Stil is. Zo zoekt u tegelijkertijd. Hoe langer hoe meer. Uw reinigmaking en zaligheid. Buiten uzelf in de Heere Jezus Christus. Die u van God tot wijsheid. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. En tot een volkomen verlossing geschonken is. Mag je nog meekomen in de prediking? En er is maar één begeerte in uw hart. Om heilig, rein en gelouterd voor God te leven in het vuur en de warmte van zijn eeuwige liefde. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Gemeente, ik ben aan het afronden. De discipelen worden allen door de Geest bedeeld met vurige tongen. Want er staat, het zat op een iegelijk van hen. Het zijn allemaal geheiligde tongen die goed en groot van de Heere spreken en klein en slecht van de mens. En daarom kan straks, dat is dat talenwonder, hè? Naar die Babylonische spraakverwarring, hè? Daarom kan straks een ieder in zijn eigen concrete taal de grote werken Gods horen verkondigen. Ik zei al, wat een wijsheid van de Heere om de Heilige Geest uit te storten op die Pinksterdag, want ze waren wereldwijd, van alle kanten waren ze aanwezig. En straks gaan ze naar huis. En die mensen kunnen hun mond niet houden. Er komt openbaar in de vrucht. Wat een wijsheid. De tong van de mens is van nature een onbedwingelijk kwaad, zegt Jacobus. Vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, zijn hele godsdienst, hoe zwaar of hoe licht ook, is ijdel, zonder inhoud, vruchteloos, schijn, zandgrond. Ook hiervan geldt dat de spraak van de mens hem openbaar maakt. Het geheiligde hartgemeente openbaart zich door een geheiligde tong. Het geheiligde hart weet maar al te goed dat het een boos en verdorven hart met zich omdraagt tot de laatste snik op aarde toe. Het geheiligde hart heeft juist daarom zo nodig de voortdurende heiligende werkingen van de Heilige Geest. En daarom bidt zo'n mens met hart en mond: laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losse zijt, dan, ja, dan heb ik niets te vrezen. Amen, ja, amen.